De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen.
De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over fantoompijn. Een bekend fenomeen voor bij mensen die een amputatie hebben ondergaan, zoals George Borgman. 5 jaar geleden raakte hij met de auto van de weg. Die sloeg over de kop. Daarbij werd de arm van George afgerukt. Een slagaderlijke bloeding was het gevolg. Hij kon zich niet uit zijn benarde positie in de auto bevrijden. Als ervaren EHBO'er wist hij dat het er slecht voor hem uitzag.
En toen verscheen er een meneer, een redder noem ik hem altijd. En die was nog beter EHBO dan ik zelf was op dat moment. En die rukte zijn t-shirt uit en die bracht een knevel aan, zeg maar. Waardoor ze de hele bloeden stopte.
Waardoor jij hier nog zit?
Ja, dat is dat dank ik wel aan die man, zeg maar. Ja. Aan zijn adequaat optreden, laat ik het zo zeggen.
Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
De belofte van Corrie van der Sluis om haar patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dokter van der Sluis is revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde. In deze aflevering is ze de genezer die zich onder meer bezighoudt met het bestrijden van fantoompijn.
Het is wel iets wat bij heel veel mensen met een amputatie voorkomt. En naarmate de amputatie groter is, lijkt het ook alsof mensen meer fantoompijn hebben.
Elk jaar ondergaan ruim 3000 mensen in Nederland een amputatie aan een van hun ledematen. Als gevolg van bijvoorbeeld complicaties bij diabetes. Soms is een verkeersongeluk de oorzaak, zoals bij George. Veel mensen krijgen na een amputatie last van fantoompijn.
Ik had er wel van gehoord, maar nooit begrepen wat het was, zeg maar. Want ik heb ooit als in mijn jeugd heb ik een stuk van mijn pink verloren. En daar heb ik wel fantoompijn bij gehad. Maar ja, door de tijd is dat verloren gegaan, zeg maar. En dat was dus mijn linker pink en nu is mijn linkerarm is weg. Maar goed, ik lag dus in het ziekenhuis ongeveer de derde dag. En komt een verpleger aan mijn bed en out of the blue zegt hij tegen mij van, nou, u zult wel fantoompijn hebben. Ik denk, wat is dat, weet je wel? Ik kon er helemaal geen beeld bij vormen. Nou, en dan een aantal dagen later, want je ligt daar toch behoorlijk verdoofd met allerlei heftige middelen, zeg maar. Besef je dat ook allemaal niet zo goed. Een aantal dagen later kwam er iemand met een folder aandragen van kort maar prachtig over fantoompijn. Ja. En eigenlijk door dat woord en die folder werd ik eigenlijk op het verkeerde been gezet, letterlijk. Want daarmee leerde ik eigenlijk niet fantoomgevoel te herkennen, zeg maar. En fantoomgevoel hoeft helemaal niet negatief te zijn. En pijn is, ja, heeft u kiespijn? Ja, weet je wel, iedereen heeft meteen een beeld van wat er aan de hand is. Terwijl fantoomgevoel, ja, die arm is er nog. Ik kan hem nu voor mezelf zo oproepen.
Het brein denkt eigenlijk dat er nog een arm is. En heeft daar ook gevoelens in. Al dan niet pijnlijk. En reageert daarop. Die heeft toch het gevoel dat er nog een arm is. Ja. Waar iets mee gebeurt. En daar worden toch bepaalde signalen heen en weer gestuurd op een of andere manier.
Ik heb nu de prothese om en dan zie ik dus eigenlijk ergens onbewust in die linker blik zie ik een hand. En dat helpt al enorm om normaal gevoel te hebben. Dat je dus helemaal geen accent meer legt.
Heb je nu pijn? Even tussendoor, heb je nu pijn?
Ja, als je het roept wel, maar
pijn.
Het is ook weer gelijk weg. Nee. Ik heb fantoomgevoel, dat is constant aanwezig en dat fluctueert. En op dit moment heb ik geen fantoompijn.
Om fantoompijn te bestrijden is in de loop der tijden van alles geprobeerd. Van het slikken van pijnstillers tot het gebruik van cannabis. Bij de ergste gevallen werden soms delen van de hersenen weggesneden. Daar werd het meestal niet beter van. Er lijkt nu een succesvolle bestrijding van fantoompijn gevonden, gebaseerd op het voor de gek houden van de eigen hersenen.
Voor de mensen met echt chronische fantoompijn heb ik toch wel het meeste vertrouwen in de neuromotorische behandeling. En daar heb ik wel echt wel hele goede resultaten van gezien. Het is ook wel zo als je nog niet zo lang fantoompijn hebt of in mindere mate, dat er ook wel andere behandelingen werken. Bijvoorbeeld medicijnen kan goed werken voor sommige mensen. Je geeft ook wel spiegeltherapie, waarbij mensen in een spiegel kijken en dan ook de illusie krijgen dat er nog een hand is.
Ja.
Kan ook goed werken. Wat we ook wel toepassen is de oogbewegingstherapie van psychologen. En dat is dan vooral voor mensen die een bepaald trauma hebben doorgemaakt. Nou, het verliezen van een arm, zoals George beschrijft, is natuurlijk een enorm trauma. En als je daarop kunt focussen, dan kan dat ook werkzaam zijn tegen fantoompijn. Maar er zijn mensen die al deze behandelingen hebben gehad en dan nog steeds heel veel last hebben. Die mensen hebben wij dan de neuromotorische behandeling aangeboden. En daar hebben we toch nog wel weer heel goede resultaten mee gehad.
Dat begint natuurlijk al met de dagindeling. Wat ga je doen? Ga je wel of geen prothese gebruiken? Nou, het zijn allerlei afwegingen. En maar, ja, in de pijnbestrijding, ik moet gewoon zorgen dat ik niet inactief ben, zeg maar. Hoe inactiever ik ben, hoe meer last ik heb. Dus ja, ik moet wel een beetje bezig blijven. Dus laten we zeggen, op de bank gaan hangen is niet echt de handige houding voor...
Je wordt wel gestoom. Luie mensen met een prothese, die hebben een zwaar leven, als ik het zo hoor.
Ja, ik denk dat je beter actief kunt blijven. Dat merk ik gewoon wel, dat verschil, zeg maar.
Ja. Het is ook wel heel herkenbaar. Dat hoor ik ook van veel meer patiënten. Dat afleiding eigenlijk nog het beste helpt. Maar het kan dus ook, als je dus heel veel last hebt, betekent dat je de hele dag in de weer bent. Terwijl je dat eigenlijk misschien ook wel eens even lekker vindt om even op de bank te hangen. Maar dat dan niet doet, omdat die pijn dan zodanig erg is dat het aan het werk zijn toch wel te verkiezen is boven even een boekje lezen of een filmpje kijken of iets dergelijks.
Ja.
Wat je noemt, een boekje lezen, dat heb ik ook al ontdekt. Dat als je even wat gaat lezen en ook niet bijvoorbeeld een boek gaat luisteren. Ik gebruik een luisterboek omdat het heel ontspannend is, omdat ik dan mijn rechterhand totaal vrij heb. Maar even een boek lezen. Eerst heb ik alle boeken bij wijze van spreken weggedaan, want ik kon ze niet vasthouden. En nu heb ik weer een leesplankje gemaakt voor mezelf en dan pak ik nog eens een boek. En dat is net de goede afleiding die je dan, waar je toch rust bij krijgt, zeg maar.
En dan is het hanteerbaar.
Ja, en wat Corrie zegt, je kunt niet de godganse dag bezig zijn en blijven. Dat is ook dodelijk vermoeiend, zeg maar.
Ja.
Maar sommige mensen hebben het ook zodanig erg dat het lezen van een boek niet voldoende is. Of
nee,
kijken naar een filmpje.
Maar goed, je moet wat trucjes verzinnen.
Ja, precies. Voor één geldt dit lukt het met dit trucje. En voor een ander heb je weer een ander trucje nodig. Je plakt elektrodes op de stomp. Die elektrodes die kun je activeren door je spieren aan te spannen. En die elektrodes die staan in verbinding met een computer. En een computer, daar zit bepaalde software in, dat je bijvoorbeeld een virtuele arm ziet die over jouw stomp wordt geprojecteerd. En als je dan je spieren aanspant, dan kan je die arm laten bewegen. Dus je kan de elleboog buigen en strekken. En als je nog wat beter geoefend bent, kan je bijvoorbeeld je pols buigen en strekken. Of je vingers, of je hand open en dicht maken.
Je arm is gewoon weer terug, zeg maar.
Dat geeft virtueel de illusie dat je een arm hebt waar je zelf controle over hebt. Dus je arm is virtueel weer terug. Er zitten nog wat andere elementen in de behandeling, maar dit is een van de belangrijke elementen. En de behandeling waar wij het mee vergelijken is een behandeling waarbij je die arm je moet voorstellen. Dus je ziet het wel op het scherm, maar je hebt er zelf geen controle over. Je hebt wel de elektroden op je stomp, Maar die zitten eigenlijk niet verbonden met de computer. Maar je ziet eigenlijk een soort filmpje op de computer waarbij je ook die arm ziet. Die arm beweegt ook. En dan moet je je voorstellen dat jij zelf die bewegingen maakt.
Ja.
Dus je hebt een behandeling waarbij je actief die virtuele arm kunt aansturen. Versus de behandeling waarbij je die beweging moet voorstellen.
Ja.
Dat is een klein nuanceverschil, maar wel het actieve gedeelte, dat je zelf controle hebt, dat zit in de ene behandeling wel en in de andere behandeling zit dat niet.
Heb jij ze allebei gehad, Jos?
Nee, ik heb de behandeling gehad waarbij je dus alles kunt, zelf kunt aansturen, zeg maar. En dat vond ik heel erg plezierig. Ik was blij dat ik niet in die zeg maar de placebo-versie zat. En ik werd er totaal blij van. Ik heb in het onderzoek meegedaan en daarna mocht ik nog een keer een hele ronde doen zonder dat het nou specifiek het onderzoek was. Ja, dat kun je niet voorstellen. Het is gewoon fantastisch. Weer een bewegende arm in beeld. Je kunt allerlei commando's weer geven, zeg maar. Vingers en handen bewegen, noem maar op.
En pijn is dan helemaal niet meer aan de orde?
Nou, het heeft mij enorm geholpen om het verschil te kunnen maken tussen fantoompijn en fantoomgevoel. En toen ik dat eenmaal door had, hoe ik daar naar kon kijken, zeg maar, en dat kon invoelen, heeft dat aan de fantoompijnkant tot enorme vermindering opgeleverd voor mij. En het is jammer dat de behandeling is afgelopen. En ik hoop snel dat er een thuisversie komt.
Nou, dat is natuurlijk de logische vervolgvraag. Want als je kijkt hoeveel baat mensen als Jos daarmee hebben, zou je toch zeggen van nou, geef hem dat computerprogramma mee en klaar. Dat is dat helpt zo erg.
Dit systeem is ontwikkeld in Zweden. Dus wij werken ook met de Zweedse bedrijven en de Zweedse universiteit samen in het kader van dit onderzoek. En zij hebben inmiddels al wel een systeem ontwikkeld wat ze ook bij een aantal mensen thuis hebben uitgeprobeerd.
Dus het is een kwestie van tijd, denk
je? Ja, en het is inmiddels ook verkrijgbaar, dit thuissysteem. Alleen nog niet beschikbaar voor patiënten. Maar je kan het dus als revalidatieteam kan je dat wel aanschaffen.
Ja.
Dus we hebben ook inmiddels een aanvraag gedaan om dat aan te schaffen. En dan kunnen wij, Sjors, daar bij tijd en wijle kunnen we hem uitlenen. Dus daar zitten we eigenlijk een beetje op te wachten.
Jos Borgman werkte 40 jaar lang als bosbouwdeskundige. Had met zijn vrouw een eigen bedrijf dat zich daarmee bezighield en inmiddels aan zijn zoon is doorgegeven. Al wordt van de expertise van oprichter Jos ook nu nog veel gebruik gemaakt.
Die kennis die heb ik aardig op peil kunnen houden, want ik heb me de afgelopen jaren toch bezig gehouden met studie. Ik heb me, gespecialiseerd is een te dik woord, maar me heel erg bezig gehouden met de klimaatontwikkelingen. En met de klimaatadaptie van het bos, zeg maar. Dus dat is, daar heb ik me gepoogd in te bekwamen. En dat is gewoon een hele interessante materie. Want dat betekent eigenlijk alles wat ik geleerd heb, 40 jaar geleden, is nu totaal anders, zeg maar. Alles is anders.
Echt waar? Dus. Maar wat dat betreft ben ik ook iemand die daar weinig verstand van heeft. Wat is dan het belangrijkste wat er zo anders is geworden in vergelijking met 40 jaar geleden?
De pure ontwikkeling, de klimatologische omstandigheden zoals we nu al 2 jaar of eigenlijk bijna 3 jaar droogte op een rij hebben. De hele waterproblematiek in het bos verdroogt, daar kunnen hele boomsoorten niet tegen. Er gaan heel veel bomen gewoon dood. Die gaan dood of staan te verpieteren. Nou, daar moeten we. Kijk, de klimaatantwoorden kunnen wij als persoon niet leveren. Hè? Dat moet je als maatschappij doen. Maar we moeten wel zorgen dat we antwoorden hebben. Dat we op een goede manier reageren. Hè? Bijvoorbeeld door de goede boomsoorten die wel geschikt zijn nu voor deze omstandigheden. Om die bijvoorbeeld te laten aanplanten.
Gebeurt dat wel?
Ja, dat gebeurt volop. Dat is eigenlijk het hele bosbouwvak is daar volop mee bezig en in een totale omwenteling om op zoek te gaan naar de antwoorden, zeg maar.
Het is een heel andere podcast ineens. Maar gaan wij wat dat betreft de goede kant op?
Nee, we gaan zeker niet hard genoeg. En ik maak me ernstig gewoon zorgen over de klimaatontwikkelingen, zeg maar. We draaien onvoldoende aan de CO2-knop, zeg maar, om het zo te noemen. Dus de broeikas blijft maar doorgaan. Hè?
Dat is niet een vrolijke boodschap die je daar hebt.
Nee, dat is zeker geen vrolijke boodschap. Maar ik voel me wel uitgedaagd om antwoorden te zoeken.
Tuurlijk.
En ons hele bedrijf, ik praat nog steeds over ons bedrijf. Ik ben samen met mijn vrouw dan wel de oprichter. Maar het is nu het bedrijf van mijn zoon. En mijn naam staat geloof ik nog op de gevel. Maar,
ook niet onbelangrijk.
Maar ik probeer daar wel als soort senior adviseur in die klimaat adaptieve vragen bezig te zijn.
Ja. Dus afgezien daarvan zijn we niet goed bezig in Nederland.
Nee, we kunnen veel beter presteren, zeg maar. Met in de coronatijd leek even te helpen, hè? Minder luchtvervuiling enzovoort. Ja, dat is nog niet eens een druppel op de gloeiende plaat. Het moet nog veel harder wat er dan gaat. Als het gaat om het klimaat sparen, zeg maar.
Ja. Het C-woord viel, corona. Hebben jullie daar last van? Heb jij daar last van in je vak op het ogenblik? Of misschien wel profijt van?
Nou, met de eerste coronagolf werd eigenlijk alle gewone zorg werd stopgezet. En toen hadden we er wel last van, vond ik. Ja, dan had je toch het gevoel van ik wil graag mensen op de polykliniek zien. En dat was toen niet mogelijk. In deze tweede golf valt het hier, vind ik, eigenlijk wel mee. Omdat als we mensen willen zien op de poly, dan kan dat. Aan de andere kant worden we wel gestimuleerd om te beeldbellen en telefonische afspraken te maken. Maar dat kan in een heel aantal gevallen kan dat ook prima.
Neuromotus is een veelbelovende therapie om fantoompijn te bestrijden. Professor Van der Sluis houdt zich bezig met meer nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteit van het leven van mensen na een amputatie verbeteren. Zoals osseointegratie en TMR.
Recent zijn we gestart in het UMCG met osseointegratie. En dan breng je een ijzeren pin in het bot van de stomp. En in een tweede operatie komt daar een pennetje uit wat aan de buitenkant zichtbaar is. En daar kun je een prothese aanklikken. Dus je hebt dan niet meer een prothese die met een soort koker om je stomp zit. Maar je klikt dus je prothese aan het pennetje wat uit jouw stomp steekt.
Oké. Okay. En het voordeel is?
Het voordeel is dat je dus het makkelijker aan en uit kunt doen, een prothese. Je hebt een iets steviger bevestiging. En je hoeft geen koker meer rond jouw stomp te hebben. Wat, dan kun je wel voorstellen als iets heel strak rond jouw arm of rond jouw been zit. Dat je er wel eens drukplekken van hebt. Dat het zweet, dat het warm is, dat het niet comfortabel is.
Ja.
En dat is het grote voordeel. Nadelen zijn dat je moet het heel goed schoonhouden. Want je kunt je voorstellen als iets uit jouw huid steekt, dat dat infectiegevoelig is.
Ja.
En TMR, dat is de afkorting van Targeted Muscle Reinnervation. Heel moeilijk woord. Maar dat betekent eigenlijk dat je de zenuwen in de stomp, die doorgesneden zijn bij een amputatie, dat je die weer een nieuw doel geeft. Dus de chirurg die zet die zenuwen dan op andere zenuwuiteindjes. En je kunt daardoor meer spieren beschikbaar krijgen om een prothese aan te sturen. Daar komt het in kort gezegd op neer.
En wat zijn de resultaten tot nu toe met mensen die dat proberen?
Nou, wij hebben het hier in Nederland is het een paar keer geprobeerd in de kader ook van pijnbestrijding. Als je dus zenuwen hebt die doorgesneden zijn, dan kunnen die heel veel vervelende pijnklachten geven. Er zijn een paar mensen mee geopereerd, dus de resultaten daarvan weet ik niet, want het was in een ander ziekenhuis.
Ja.
En er zijn wel wereldwijd zijn er wel veel meer mensen mee geopereerd. En dat zijn vooral ook mensen met hoge amputaties, die dus een hele arm missen. En daar zijn wel goede resultaten mee verkregen. En je doet het dan, ik kan het richten op mensen die veel pijnklachten hebben. Maar het is ook vooral om protheses beter te kunnen aansturen.
Op een dag in juli 2015 verloor Georges Borgman zijn linkerarm bij een auto-ongeluk.
Mijn zuster zat ook bij mij in de auto en die was ook gewond. En ik had helemaal als oudere broer het gevoel, ik moet die zus redden, zeg maar. En we zaten allebei vast in het wrak. Maar we zaten eigenlijk vast in de veiligheidsgordels.
Ja.
Dus je weet niet wat je gebeurt als je op de kop staat met veiligheidsgordel. Dan zit je gewoon echt ingesnoerd. Dus heel bijzonder. Dus ik had nog wel het idee, ik moet mijn zus redden. Maar op een gegeven moment kwamen allemaal mensen om het wrak heen.
En die regelden dat?
Ja, maar bleek nou achteraf dat het ziekenhuis in Lelystad, waar we vlakbij waren, had net het wisseluurtje, zeg maar. Dus al het personeel was van Lelystad op weg naar huis. En die reden ons achterop. Dus,
veel deskundige eerste hulp.
Er was een heel triageteam stond daar, zonder dat je dat wist, zeg maar. Ik heb het allemaal achteraf gehoord, maar... Dus ja, dat was ons grote geluk. Ik zie mezelf niet als iemand met beperking. Ik ben wel beperkt, maar ik voel me nooit beperkt, zeg maar. Ik zoek altijd de mogelijkheden, blijf ik zoeken. En ja, daar haal ik gewoon heel veel energie uit. En, dus ja, zo gauw ik in die, laten we zeggen, de fantoompijn-dip zit, dan moet ik zorgen dat ik daar weer op dat goede pad weer terugkom, zeg maar. Ja, dat gaat de ene keer wat sneller dan de andere keer. Maar ik laat me er niet, zal ik heel eerlijk over zijn, daar laat ik me niet weerhouden, zeg maar.
Goeie patiënt, hè, Corrie?
Hele goede patiënt. Nou, patiënt is eigenlijk niet het goede woord.
Dankjewel.
Nee, die instelling die hij heeft.
Nee. We noemen de mensen hier allemaal patiënten, maar ik vind eigenlijk zo iemand als George is eigenlijk geen patiënt. Die is iemand die in staat is om zelf heel veel dingen goed te regelen en daar goed over te overleggen en eigen keuzes in te maken. In de revalidatie noem je dat dan een revalidant of een cliënt. Vind ik ook niet zo'n goede woorden. Dus ik weet eigenlijk niet wat een goed woord is. Heb je daar zelf een goed woord voor, George?
Ja, ik zou het ook niet weten direct, maar... Het is heel moeilijk om zeg maar dat niveau vast te houden. Dat is altijd heel moeilijk. Om zeg maar dat positieve niveau vast te houden. En ook voor mijn omgeving is dat altijd wel een uitdaging van... wie is die uitgebluste man in de stoel, zeg maar. Ja, die heeft dan een heel slecht moment.
Ja.
En dat moment kan wel eens even heel lang duren, zeg maar.
Ja.
Maar zo gauw dat ik het weer aan de kant kan zetten, dan... probeer ik toch weer de horizon te zien.
Want die is er wel, hè?
De horizon-hunkeraar, zeg maar.
Horizon-hunkeraar, nou, dat is een heel mooi woord.
Horizon-hunkeraar, George Borgman en revalidatiearts Corrie van der Sluis over fantoompijn. Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein de Winkel van het UMCG. Techniek Miralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.